Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We zitten nog 1 week in winterslaap met Onbehaarde Apen. Laura Wismans, Hendrik Spiering, fijn dat jullie er weer zijn voor deze terugblik.
Hoi.
Hoi.
Hendrik, ik had eigenlijk wel gehoopt dat je vandaag wat brood mee zou nemen voor deze herhaling over brood. Want we mogen bij de wetenschapsvergadering vaak van jouw bakkunsten proeven.
Echt super lekker brood.
Ja, dankjewel.
Cranberries, noten,
ja,
alles.
Ja, dat, maar vandaag moeten we het even zonder doen.
Gedacht. Nee, dat...
En is het nou ook door de podcast die je toen met Martine en Lucas maakte, dat je brood bent gaan bakken, dat je daardoor geïnspireerd werd?
Nou, het liep eigenlijk samen. Dat ik was al bezig met brood bakken en zo kwamen we op het idee. Dus het is het een nam het ander mee, maar wat de podcast was het gevolg, denk ik. Ja. Hoewel er altijd reden is om een podcast over brood te maken.
Er is altijd genoeg reden om brood te eten en te bakken.
Bak jij zelf ook, Laura?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we wel zo'n mandje hebben en een boek en goede voornemens. Maar het komt er nog te weinig van.
Ja, nou dan bij de volgende vergadering of bij de volgende podcast misschien een probeersel van jou.
Wie weet.
Nou, wij gaan luisteren naar de aflevering over brood. Veel plezier.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Brood is in ons hoekje van de wereld niet van tafel af te slaan. Een boterham bij het ontbijt, een broodje bij de lunch en misschien 's avonds nog een stukje brood bij de soep of met een kaasje erop. Maar hoe en waar is brood eigenlijk ontstaan? Hoe kwam het uiteindelijk in onze supermarkt terecht? En waarom heeft iedereen van zulke sterke meningen over wat nou het beste brood is? Ik zit hier vandaag in de studio met Martine Kamsma en Hendrik Spiering. Zij nemen ons mee in de wereld van brood.
Ik was een poosje geleden bij Yigal Krant. Hij is kookboekenschrijver. Hij schreef het boek TLV, Tel Aviv. En ik was daar om hummus te maken. Maar hij bakte ook brood. Even gewoon zo tussen neus en lippen door. Bakte die op een omgekeerde wok. Met een deegje dat hij even zo uit zijn mouw schudde. Plat broodjes.
In principe is plat brood natuurlijk het allersimpelste brood dat er is. Meer dan bloem en water. Een klein beetje zout heb je eigenlijk niet nodig. Wat dat betreft maak ik dan toch een iets chiquer plat brood. Ik gebruik ongeveer 2/3 gewone bloem en 1/3 volkoren bloem. Ik weeg het af. Nou, dit is exact nu 170 gram tarwebloem. En daarbij dan 60 gram volkoren.
In de keuken bij Yigal Krant vraag jij je af, Martine, waar komt dit brood vandaan?
Ja, want brood is al zo lang bij ons, dat weten we. En we denken dat het een enorme evolutie heeft doorgemaakt. En dat is ook wel zo. En tegelijkertijd is het nog steeds een heel simpel recept van meel, water, misschien een beetje gist of niet, hitte. Dan kun je brood maken.
Ja, we zitten hier met elkaar, redacteur antropologie Hendrik Spiering, voedingsredacteur Martine Kamsma en tussen ons in een heleboel brood. Een mooie plank. Ik zie donker brood, ik zie lichter brood. Ik krijg er wel een beetje trek van. En als ik het goed begrijp, kunnen we aan de hand van deze broden hier op tafel ook de geschiedenis van het brood een beetje nalopen. Hoe het eigenlijk kwam opreizen zo uit de geschiedenis.
Ja, dat zie je zo.
En we gaan ook horen hoe Yigal Krant zijn plat brood afbakt.
Tussendoor.
Tussendoor, als een tussendoortje eigenlijk. En om maar meteen te beginnen, Hendrik en Martine, dat plat brood wat in de keuken van Yigal Krant verscheen, dat heb jij ook proberen na te bakken, toch, Hendrik?
Ja, ik heb dat fantastische kookboek van Yigal Krant in huis. En toen ik van Martine hoorde dat dit gaande was, toen dacht ik, oh, dan kijk ik even hoe dat laffa brood gemaakt moet worden. Natuurlijk weet ik dat je laffa betekent het soort brood en dan is het brood. Maar goed, we zijn Hollanders, dus als ik laffa brood noem, dan moet dat kunnen. Het is al moeilijk genoeg.
Ik breek hier een klein stukje af. Ik zeg breken, omdat er ook een harde textuur in zit.
Je kunt hem zacht houden door hem onder een theedoek te leggen.
Maar het is ook redelijk zacht nog, hoor. Het kan
Goed gelukt. En
ik had het nog nooit gedaan en het was voor mij echt ook een soort oerervaring. Omdat namelijk, dit is ook het simpelste brood wat er bestaat. Dus je legt het deeg uitgerold op een hete plaat en dan, ja, het lijkt het meest op een pannenkoek eigenlijk. Het
heeft nu al... snap je ook dat ze al heel vroeg ook pannenkoekachtige dingen aten en dat pizza ook heel dicht bij platbrood ligt.
Daar doet het me eigenlijk aan denken. En ik als moderne westerling denk bij brood toch aan iets wat zachter is, wat omhoog gekomen is. Niet aan zoiets plats en rond. Maar ja. Is dit nou echt de oervorm van brood? En
ja, je moet eigenlijk zien dat in de, laten we zeggen, als je 10.000 jaar broodgeschiedenis samenvat, of eigenlijk 15.000 jaar, dan zijn er eigenlijk twee belangrijke ontwikkelingen. Je hebt de ontdekking dus van een beetje plakkerig graan. Dat zijn de typische granen van het Midden-Oosten. Tarwe, eenkoorn, al die oude granen. Gerst heeft het ook een beetje, wat minder. Daar kan je heel makkelijk een deeg van maken, omdat er gluten in zitten. En dan de tweede fase is dat er gist komt. En daar is veel minder van bekend. Want het toeval wil dat 2 jaar geleden er een hele belangrijke ontdekking werd gepubliceerd. Dat er dus in het noorden van Jordanië, in de Zwarte Woestijn, ook al zo'n fantastische naam, in een plaatsje wat Shubaika heet, en dan Shubaika 1 is dan de opgravingsplaats, daar vonden ze 2 haarden, eigenlijk stenen, ja, een soort vuurplaatsen eigenlijk, waar ook huizen bij hebben gestaan, 15.000 jaar oud. Dat is echt heel bijzonder, want je hebt eigenlijk jagers-verzamelaars. Maar het landschap was daar zo rijk dat die ook heel vaak op 1 plek bleven. Dat is dan de Natufiërs. Dat is de typische pre-landbouwcultuur. En het was al bekend dat die mensen daar zo in Jordanië, Israël, Zuid-Syrië, heel veel graan aten, maar wild graan. En dat vind je dan verbrand in opgravingen. En vroeger werd er nauwelijks op gelet. Het was zeg maar stof. Maar de laatste jaren wordt er heel veel beter op gelet. En dan ontdekken ze de gekste dingen. En het wonderlijke is dus dat in die Zwarte Woestijn vonden ze dus 22, ik zal maar zeggen, broodkruimels. En dan, ja, dat zijn dus onmogelijke verbrande dingetjes. Maar die gaan ze onder de microscoop bekijken. En dan zien ze dat er toch een soort luchtkamertjes in zitten. Dus het is verhit geweest. En ze komen tot de conclusie dat het dit soort brood is geweest. Maar wij kijken natuurlijk vanuit een totale tarwe mentaliteit terug naar de geschiedenis. En toen zat er ook wel tarwe in. Maar het grootste deel was gemalen wortelknol.
Aha.
En dat vermengen ze dan met een beetje tarwe, zodat het een beetje tarwemeel natuurlijk. Dat moet je ook malen, moet je ook allemaal kunnen natuurlijk. En dat vermengen ze dan, dan krijgen ze dus een deeg wat je dan op een hete steen legt. En dan begint het een beetje te sissen en te borrelen en ja, je kan het eigenlijk na een paar minuten al opeten.
En ik moet me dus bij die eerste bakkerij, noem ik het maar even, een steen voorstellen die buiten stond of was dat wel?
Nee, een steen die in het vuur ligt gewoon.
Oké. Okay. En wat ook dus ook wel belangrijk is, dat eerste deegmengsel dus echt een mengsel was. Van niet alleen verschillende graansoorten, maar dus ook wat je knollen zou kunnen noemen.
Ja, dat later ook wordt er heel vaak ook kikkererwtenmeel en zo. Je kunt natuurlijk alles tot meel maken. Alleen dat plakt allemaal niet. Dus je moet het ook allemaal met tarwe of emmer of eenkoorn of hoe heette die oude granen allemaal.
Dus de aanwezigheid van die granen, die brengen de gluten mee en die zorgen voor de kleverige, plakkerige substantie. Ja. Waarmee je uiteindelijk tot een brood kan komen.
Ja, en hoe meer je dan kneedt, het is natuurlijk toch best omslachtig. Want je kan ook de hele spul zeg maar in een soort containertje of in een gat in die warme stenen. Doe je wat water in, laat je het daarin borrelen, dan kan je het ook opeten. Dit is vrij omslachtig, want je moet die granen moet je malen. Je moet dat kaf eraf halen van tevoren. Natuurlijk, het is een hele sequentie van activiteiten. Dus ze denken ook wel, ook deze onderzoekers van die Shubaika 1, dat het misschien wel bijzonder is geweest, dat het een feestmaal was. Want het, ja,
een behoorlijke investering voor een maaltijd.
Maar ja, goed, de grondsteen is gelegd en als er later meer in de land, want het is allemaal voor de landbouwtijd.
Ik wou zeggen, brood is dus ouder dan de landbouw. Ja. Dat is best wel iets om even bij stil te staan, dat Ik zie het bijna als een exponent van de landbouwtijd. Want bij landbouw denk ik aan velden vol met koren.
Golvende Oekraïnse velden vol graan.
Ja. Nee, dat graan had natuurlijk niks te maken met de tarwe die we nu eten. Die enorm doorveredeld is en helemaal geschikt is gemaakt voor de producten die we nu maken. En ik denk wel eens, hebben ze niet gewoon om die granen eetbaar te maken dat nat gemaakt en geweekt? En ja, dat restje pap misschien per ongeluk een keer in het vuur gegooid. En
dat kan ook. Ja.
Daar kwam iets uit wat je ook nog kon eten en misschien ook nog kon bewaren.
Ja, en want je moet je voorstellen dat de landbouw is ruwweg 10.000 jaar oud, iets ouder. Maar de oudste graan wat gegeten wordt, wildgraan dan, dat is al 20.000 jaar oud. Dus dat kwam niet uit de lucht vallen.
Nee, maar met dit vroegste begin van brood, voor mijn gevoel ontbreekt er nog iets als we naar de ingrediënten luisteren.
Ja, dan komen we natuurlijk kijken op het gist. En de Egyptenaren hadden het al. En als je inderdaad naar die plaatjes kijkt van de Egyptenaren of de beeldjes en je ziet die broden, het is een soort omgekeerde potten worden die gebakken en dat kan je ook zien. En dat heeft eigenlijk alleen maar zin als dat rijzend brood is.
Een omgekeerde pot? Hoezo duidt dat op de aanwezigheid van rijzend brood?
Ja, want als je zo'n platbrood, dan heb je dat niet voor nodig natuurlijk.
Dan heb je aan een hete steen genoeg.
Ja, dan heeft geen volume. Een platbrood per definitie is plat.
Ja, we zien dus voor de eerste keer een soort vorm verschijnen waarin het brood kan
rijzen. Een niet platte vorm. Maar ja, dan zit je dus 3000 voor Christus. Even voor de chronologie, dat oudste brood is dus 14.000 jaar oud. Maar ja, wanneer komt nou dat gerezen brood? En je ziet in standaardwerken over voeding soms de meest vage termen. Dat geeft ook wel aan hoe weinig er eigenlijk goed bekend is over de geschiedenis van het brood. Want ja, over dat vroege brood, daar zijn allemaal archeologen mee bezig. Als het eenmaal er is, dan is het ook wel. Maar die tussentijd, daar is ook niet zoveel informatie. Je ziet dan in een boek soms zelf staan, waarschijnlijk is het brood in het Midden-Oosten ontwikkeld. Nou, dat staat eigenlijk buiten kijf, maar zo'n man is
kan
zo
net
onzeker.
Zo goed in Afrika ook al hebben bestaan rond die tijd. Hè? Overal waar je vuur en granen en water en mensen had.
Nee, want je moet voor brood moet je een graan met een zekere gluten hebben. En in Afrika heb je sorghum rond diezelfde tijd. En daar zit een soort, kan je nog het beste vergelijken met gierst of mais. Maar er zit geen gluten in.
En tef.
En je ziet in Afrika ook dat daar eigenlijk een cultuur is van pap. Van pap maken en bier overigens.
Hendrik, hoe ontdekten ze dan dat je brood kunt laten rijzen?
We weten het natuurlijk niet, omdat dit in de voorschriftelijke tijd is. Maar je kan het bedenken, omdat uit latere verhalen en ook nu nog steeds wordt het traditionele brood gebakken met zuurdesem, wordt het dan genoemd in het Nederlands. Sourdough, er zijn allerlei namen voor. En dat is niks anders dan een water en meel. En dat laat je staan en dat moet je dan nu en dan verversen met vers water en vers meel. Moet je er wat aan toevoegen, wat eraf halen. En dat, ja, daar ontstaat binnen een dag of 10 een rijke gemeenschap van gisten en bacteriën. En vooral die gisten zorgen voor het rijzen van het brood.
Want even voor de basis de biochemie die erin plaatsvindt is dat die gisten zijn eencelligen. En die maken koolzuur.
Ja.
Toch als je ze hun gang laat gaan.
Ja. Dus je moet je voorstellen, dankzij die gluten is er een soort kapsel ontstaat er. Dat is een gesloten structuur. Als daar gist doorheen wordt gemengd, wat dan vervolgens gas gaat produceren, dan rijst het en dan komt er lucht in. En dan is de structuur van het brood veel beter eigenlijk dan die simpele structuur van het platbrood. Het grappige is dat platbrood zit ook belletjes in, maar dat is de stoom. Die komt uit het water van het deeg. En dat is dus een tijdelijk heel kort effect. Terwijl dat rijzen gaat natuurlijk steeds veel langzamer.
En Martine, ja, dus is wat het dan
Nee, dus waar ze wel over speculeren is dat er gewoon een of andere Egyptenaar die daar dus dagelijks dat brood voor al die piramidebouwers moest bakken. Want dat waren al hele fabrieken. Maar dat iemand daar gewoon een keer een deegpapje buiten heeft laten staan. En dacht, oh shit, ik heb dat nog laten staan, maar misschien kan ik het gewoon nog door het nieuwe deeg mengen. En toen dat het toen is gaan rijzen. Of in elk geval, die ontdekking zal wel toevallig gedaan zijn. Ze zagen gewoon dat je met dat oude deeg ineens een reactie kreeg, waardoor dat nieuwe deeg kon gaan reizen.
Iemand moet ooit oud deeg hebben gebruikt om een brood mee te bakken.
Ja, je moet ook niet vergeten dat het maken van bier is natuurlijk ook al heel oud. Dan zit je ook al op 9000 volgens mij, de oudste vondsten, 10.000. En ja, dan zit je ook al met de gist te rommelen natuurlijk. Bier is eigenlijk nat brood, als je het heel simpel, nat gehouden brood. Als je het
heel lang hebben ze ook resten van, als je bier gaat brouwen, dat schuim dat er dan op komt, hebben ze gebruikt om brood mee te bakken.
En moderne platbroodbakkers zoals Jigal Krant en Martine, gebruiken die nou wel of geen gist?
Jigal, grappig genoeg, doet hij het in zijn kookboek niet. En toen hij voor ons ging bakken, heeft hij een beetje gist gebruikt.
Ik doe er vandaag 1 theelepeltje gist bij, hopsa. Maakt het net wat elastischer. En je wil uiteindelijk natuurlijk de lava oprollen om er iets in te doen. Hierbij gaan 2 eetlepels olijfolie. En wat water. Ik gebruik warm water om het gist te activeren. Alleen je moet oppassen dat het water ook weer niet te heet is. Niet heter dan de lichaamstemperatuur. Want dan doodt het het gist. Nou, pink erin. Dit is perfect. En dan moet er natuurlijk nog zout bij. Maar daar wacht ik even mee. Want zout en gist, dat zijn geen goede vrienden. Dat geldt eigenlijk vooral voor verse gist hoor. Bij instant gist kan volgens mij het toevoegen van zout geen kwaad. Maar ja, uit gewoonte doe ik het.
Wat ik hier dus hoor is dat je, je hebt met iets levends te maken. Met dat gist dat in het brood zijn werk gaat doen. Jigal Krant weet dat die, hoe hij dat gist moet behandelen. En het helpt ook om het voor je te zien als een levende cel. En die dan, ja, dan moet je de omgeving niet te zout maken. Want dan gaan die cellen stuk. Maar ja, dat speelde toen natuurlijk allemaal niet mee.
Nee, maar er zijn een aantal aanwijzingen waaruit we kunnen zien dat er waarschijnlijk al veel verder dan de Egyptenaren al gerezen brood werd gegeten. Ik heb vanaf 8000 jaar geleden dat landbouw een beetje op gang komt in het Midden-Oosten. Dan begin je ovens te zien. En in het begin zijn dat ovens die waarschijnlijk aan de bovenkant hebben ze een opening. En dan onderin wordt dan vuur gestookt. En bovenin plak je dan tegen de bodem of tegen het plafond van de oven zo'n stuk deeg wat Jigal ook maakt. En dan wordt het heel snel heet.
Zoals ze het nog steeds in India doen met die tandooris.
Die plak je aan de binnenkant van de oven.
Ja. En er is ook dat is een beetje een fun fact. Er loopt dus ook een scheiding door de wereld. Want wij zitten in de bodem van de ovenbakkers. Bij ons wordt alles op de bodem van de oven gebakken. Maar als je ten oosten van het Midden-Oosten gaat, zoals in India, dan wordt het tegen het plafond van de oven alles gebakken.
Ja, of de zijkant.
Of de zijkant.
Je hebt horizontale en verticale bakkers.
Ja, nou ja, jij weet het al, dat was voor mij een opening.
Maar ik begrijp niet waarom die scheidslijn altijd is gebleven. Dus je hebt een wereld van platbrood en een wereld van gerezen brood.
Nou, dat heeft volgens mij te maken met de manier waarop of de tarwe is ingevoerd of niet. Want je hebt dus al tarwe in zo'n 9000, 8000. Het begint dan. Het is komt net iets later dan die andere graansoort. En tarwe heeft ook toen al meer gluten dan de rest.
Tarwe is daarin een soort super ingrediënt.
Supergluut, zeg maar.
Als je die kamertjes wil vullen met gas, dan moet je bij tarwe zijn.
Ja, want als je rogge heeft het helemaal niet. Gierst heeft het ook niet. Gerst en emmer en zo, die oergranen, die hebben het een beetje, maar ook niet zoveel. Maar die zijn al beter dan die anderen. Als je dat niet hebt, ja, dan plakt het niet. En dan verdwijnt de stoom van dat deeg of de lucht die gisten produceren. Die verdwijnen gewoon weg. Dat blijft niet vastgehouden.
Ja, dat gluten maakt het elastisch, hè, vooral.
En dat is ook de truc van deeg kneden. Dat is eigenlijk niks anders dan die gluten activeren. En hoe langer je kneedt, je kunt ook overkneden, weet ik inmiddels. Want ik ben nu zelf ook een broodbakker geworden de laatste maanden. Net als zoveel, denk ik. En dan, dat merk je dan ook.
Nou, nu het kneden. In het begin plakt het echt heel erg aan je handen. En dan ben je geneigd om er meteen tarwebloem bij te doen. Om het droger te maken. Maar hou echt even vol in het begin. Het deeg wordt altijd stugger en minder plakkerig als je even doorkneedt. Kijk. Het begint al minder aan mijn handen te plakken. En in de Bijbel wordt heel veel over brood gesproken en telkens blijkt hoe belangrijk brood was. Er is een verhaal waarin Jozef, een van de 12 zonen van de aartsvader Jacob, in de gevangenis belandt in Egypte. En in de cel belandt met de sommelier en de chef pâtissier van de farao. En ze zitten allebei in de cel. De bakker, omdat hij onzorgvuldig is geweest en er zat een steentje in het brood. En daar heeft de farao zijn tand op kapot gebeten. En de wijnschenker, de sommelier, omdat er geloof een vlieg in de wijn zat. En ze dromen allebei. En Jozef vertelt ze wat de droom betekent. En voorspelt dat de sommelier zal worden vrijgelaten. En weer in genade zal worden aangenomen. Terwijl de... Even buiten adem van het kneden. Terwijl de bakker het met de doodstraf moet bekopen. En zo gebeurt ook. En ja, je kan natuurlijk sowieso zeggen dat het nogal disproportioneel gestraft is. Maar het geeft wel aan hoe belangrijk brood is.
Dat is dus heel leuk dat hij dus buiten adem is van het kneden. Want dat is natuurlijk het kneden. Maar je moet ook het meel nog malen. Dat is zo arbeidsintensief graan. Dus ja... Dat moet wel waardevol worden ook.
En je hebt er heel veel mensen voor nodig. Want het is ook heel vroege arbeidsdeling al. Hè? Dus je had de boer die het graan teelde. Je had de molenaar die het moest malen. Je had de bakkers die het bakten. Dus dat was al een hele vroege vorm van arbeidsdeling.
Ja, maar dat is eigenlijk pas in die tweede helft van de landbouwtijd. Want bijvoorbeeld in die vroegste dorpen hebben ze allemaal nog hun eigen oven. Dan heb je die arbeidsverdeling nog niet. En dan wordt ook het graan ook gemalen op een soort, ja, zo'n soort rolsteen waar je dan overheen gaat. Dat kan je zelf nog wel hebben.
Dat kun je thuis doen.
Maar je hebt dus die ovens die komen op. Er is ook toevallig vorig jaar een stuk verschenen van een jonge onderzoeker uit Spanje. Ik zal zijn naam even noemen. Sergio Taranto. En die is eens gaan kijken naar hele vreemde aardewerkbakken. Van zeg maar halve meter of zo. En hele vreemde vormen aan de binnenkant. En die werden in de jaren 30 ontdekt bij opgravingen. En de man die ze ontdekte, een van de Engelse archeologen, die noemde dat een soort dorsbakken. Hij dacht dan van ja, daar leg je dan het graan in. En dan moet je heel erg schudden en dan gaat de dors. Nou, no way natuurlijk. Het was een wanhoopsidee. En hij is gaan testen of de ideeën kloppen dat misschien was om brood in te bakken.
Een bakvorm.
En er is namelijk een hele goede reden waarom die rare vormen aan de binnenkant zitten. Omdat er dan minder contact is tussen het deeg en de rand. Dat is dan alleen met de puntjes, zeg maar. En dan wordt het beter gaar en blijft het minder plakken.
En elke thuisbakker weet, dan krijg je het makkelijker uit de vorm uiteindelijk.
Ja.
Maar je kan nog steeds gewoon in een creusetpan een brood bakken. Dat is het makkelijkste wat er is.
Een pan is
na platbrood.
Nou, dat is eigenlijk de oervorm van die pan. En hij heeft dus gewoon testen gedaan. Hij heeft er platbrood in gebakken. Maar dat werkte eigenlijk niet. En ook zo interessant is dat er is nooit sporen van vuur op die platen gevonden, op die bakken. En hij heeft dus zeg maar een brood gebakken. Op een bepaalde manier moet je dat dan in de hete as van die oven zetten. En dan komen er ook geen vuursporen op. En het klopt allemaal precies. En dan kan je er echt een deegbrood in bakken. Een dik deegbrood. Nou, als die techniek er eenmaal is... Dan ontstaat de reden om ook echt gerezen brood te maken.
En krijg je dan die ontwikkeling die Martine beschreef, dat de samenleving zich wat meer gaat oriënteren rondom dat brood en dat lange proces?
Ik denk dat het eerder andersom is, want ik denk dat gerezen brood al wel bestond. Maar dat het een hoop werk was en dat het wel kon. Maar de platbrood is natuurlijk veel makkelijker. En waarom, weet je, dus dat is voor feesten bijzondere gelegenheden. Maar dat brood in de complexere samenlevingen die vanaf 5000 jaar geleden in Ur, in Egypte, dus heel Mesopotamië, de farao's, dat zijn heel grootschalige dingen. Jij noemde net die piramides al. Ja, kijk, brood kan je op een hele grote schaal kan je dat maken.
Het is ook interessant om te zien, ja, we zijn wel bij de Romeinen inmiddels, maar dat je, als je die ovens terugziet, die waren ten eerste behoorlijk groot, maar die lijken ook gewoon op de pizza-ovens die je nu bij pizzeria's zit. Dat zijn al ovens zoals je die nu herkent, ja, als een oven.
Bodemovens, hè? Dus.
Ja.
En dus ook met een omvang die de thuisoven overstijgt, als je naar een Romeinse oven gaat kijken.
Het is in Pompeji heb je een, daar zijn die ovens heel erg van bekend. En dat is natuurlijk een grote stad van, ik weet niet uit mijn hoofd, maar vele duizenden inwoners. Waarin die arbeidsverdeling gewoon bestaat.
En kunnen we nog een Romeins brood proeven?
Hier ligt het.
in Pompeji is zeg maar, weten ze op 24 augustus, wanneer was het, 79 na Christus, is daar het laatste brood gebakken. En daarna is die oven bedolven onder de as of het puin. En die kunnen ze nu terugvinden. En dat ziet er gewoon uit als een normaal, het is natuurlijk verkoold, maar je ziet het wel heel goed. Het is gewoon een normaal zuurdesembrood. En ik denk dus dat
dat is een brood dat 2000 jaar in de oven heeft gelegen eigenlijk.
Ja.
Ik las iets over dat Plinius de Oudere, die schreef over luchtig brood. Ja. Dat hebben ze geprobeerd na te bakken. Nou, dat moet ongeveer dit zijn geweest. Ja, dus dit is het brood wat je tegenwoordig voor €5 bij de broodjuwelier koopt.
Ik heb het tweede brood van onze reis. Het is inderdaad behoorlijk gevuld met luchtige kamerse structuren. Wil jij ook een stukje, Henrik?
Ja, dankjewel.
Het is zuurdesembrood.
Het is met boter, wat overigens een Vlaamse uitvinding uit de vroege middeleeuwen schijnt te zijn.
Maar dat terzijde.
Dat eten we dan ongemijs. Het zaagt ook lekker. Een lichte krokante korst, kan ik het wel noemen, denk ik.
Ja, dat is ook grappig, hè? Want heel lang hielden mensen niet van korsten. En nu is die knapperige korst juist een pre.
Je bent een beetje aan het verminken, maar
ik denk dat we twee dat
staat dat ook dit op brood in zijn meest pure vorm.
Maar ik denk dus dat dit het brood is geweest wat zeg maar grosso modo in de grote beschavingen van Egypte en Mesopotamië werd gegeten. En ik denk dat de Romeinen al echt vrij zuiver meel konden maken. En die hadden ook grote industriële machines daarvoor. De Grieken deden dat ook al. Maar bijvoorbeeld, als je nou in Mesopotamië was, in Irak, daar werd heel veel gerst verbouwd. En daar zat er weinig gluten in. Dus dan was dat brood echt kleiner, dikker, weer een beetje zwaarder. Duitser voor Hollandse begrippen. Die hebben ook
ingezakt.
Veel roggen in dat brood zitten. Dus dat rijst niet zo goed. En dus het is een enorme variatie natuurlijk. En ze deden ook bijvoorbeeld heel vaak. Waarom zou je in gewoon brood geen meel van peulvruchten doen?
Nou ja, dus grappig is ook, vinden we dat dan modern gedoe dat je er dadels of zo doorheen roert of noten. Maar dat deden die Romeinen ook al. Die roerden er gewoon door dat deeg wat voorhanden was.
Ja,
ook,
want Plinius, die je net ook al noemde, die beschrijft ook ergens van hoe eigenlijk zuurdesem wordt gemaakt. En dat blijkt dan niet van graan eigenlijk, maar van gemalen kikkererwten met water. Daar gaat natuurlijk ook allemaal gisten in. En dan krijg je toch weer een hele andere smaak, andere structuur. Maar er zitten wel gisten in. En daar rijst zo'n brood natuurlijk ook van. Dus
ik moet ook zeggen dat dit moderne, ik bedoel zuurdesem is een hele goede naam. Omdat het ook, er zit dat zure zit erin. En dat is best wel, ik vind het best wel lekker eigenlijk.
Dat zijn de bacteriën.
Nu waarderen we dat weer heel erg. Maar dat is eeuwenlang niet echt als een aanbeveling gezien. Want er was dat zuur, dat kon ook een beetje bedorven brood zijn. Dus
het was moeilijk om het verschil te proeven tussen een goed zuurdesembrood en een.
Nee, maar je kon, als je er handig in bent, kan het minder zuur, zuurder. Het zijn allerlei.
Het hoeft niet zuur te zijn.
Maar nu is het een aanbeveling.
Dat is een beetje zuur, maar we weten niet precies hoe dat brood uit Pompeji gesmaakt heeft.
En dan is eigenlijk het moderne brood geboren. Pompeji is zeg maar de bezegeling. Maar het begint met die ovens en dat zuurdesem waarvan je kan vermoeden dat het al 7.000-8.000 jaar geleden begon. Dat betekent niet dat iedereen het dan al eet natuurlijk. En dan bij Pompeji vinden we in die oven een brood wat we herkennen. Wat je dan nog even voor ogen moet houden is dus dat wij zitten in een glutenbubbel met het Midden-Oosten en Europa en een groot deel van de rest van West-Azië. Maar in Afrika daar begint het heel anders. Daar hebben ze bijvoorbeeld al eerder potten voordat de landbouw is. Dus daar is een veel grotere papcultuur. Omdat op het moment dat de landbouw komt, hebben ze al potten om pap in te koken. Dus daar hebben ze die hele platbrood ook helemaal niet nodig. En dat kunnen ze ook niet, want dat sorghum, wat daar de basis is,
geen
gluten in.
Dus je zit in een heel vroeg stadium, dus al dat biologische toevalligheden, dus de granen in de omgeving en culturele ontwikkeling. Ja. Van heb je keramiek eerst of ovens eerst? Of
graan eerst. Heb je eerst graan of eerst keramiek? Keramiek komt na de landbouw in het Midden-Oosten. Maar in heel veel andere gebieden is dat niet zo. Ook omdat keramiek eigenlijk vrij laat in het Midden-Oosten komt eigenlijk.
En in Zuid-Amerika, waar ze dan weer mais hadden, daar maakten ze tortillas. Die rijzen ook niet.
Nee, en dat is nog erger. Dat plakt ook eigenlijk niet zo goed. Alleen hebben ze ontdekt dat als je daar een beetje as door doet, dan plakt het wel. Want je hebt toch die plak heb je nodig voor zo'n pannenkoek. Want alleen van maismeel is volgens mij niet genoeg. Dan heb je nog een extra bewerking nodig.
Maar het is eigenlijk een onafhankelijke uitvinding van een soort plat brood, toch?
Ja,
maar
dan... en als je dan naar het oosten gaat, dan heb je in Noord-China heb je gierst. Daar kan je ook niet echt een goed brood van bakken. Kan wel, maar dan is het meer ook een kookcultuur. Dus heb je meer gestoomd brood en allemaal dat soort dingen. En dan heb ik het nog niet over de rijst. En de plakrijst, wat ook een hele culturele ding. Dus wij denken dat brood heel normaal is. Maar dat is, brood is dus voor de glutenbubbel. En dankzij de Europese expansie is dat brood natuurlijk over de wereld gegaan daarna.
We duiken even terug het platbrood in het hartland van de gluten, weet ik nu. We gaan even terug naar de keuken van Yigal Krant.
Nou, dit begint al lekker stevig te worden. En je ziet dat mijn hele werkblad nu schoon is. Mijn handen ook schoon. Ik heb eigenlijk geleerd hoe je platbrood moet maken op de souk, op de markt in Tel Aviv. Daar staan van die oude, gesluierde Druzische vrouwen die daar de hele dag door platbrood bakken en verkopen. Ik heb die dames daar gewoon heel lang bekeken, terwijl ze daar aan het jongleren waren met het deeg. En zo hele dunne koeken maakte. Ik doe ze dat, ondanks dat ik het heb geprobeerd, niet na. Ik doe het gewoon met een deegroller en dat gaat even goed hoor. Het ziet er iets minder spectaculair uit. En ze gooien dat deeg dan met behulp van een kussen op een zogenaamde sadj. Een bolvormige bakplaat. Dat gaan we straks ook doen. Of we gaan het in ieder geval nabootsen.
Kun je dan ook zeggen dat vanuit die Romeinse bakkerijen, zuurdesembrood, dat het vanuit daar ook West-Europa in komt?
Nou, we moeten even met zeven mijls laarzen, denk ik, door die geschiedenis. Maar wat we net al zagen, was dat het erg afhangt van wat waar groeit. En in Noord-Europa had je tijdens in de Romeinse tijd heus wat tarwe, maar daar groeide eigenlijk veel meer rogge. En wat je hier veel ziet in deze omstreken, ook in Duitsland en Scandinavië, is dat er vooral roggebrood werd gegeten. Althans, door het volk. Hè? Want witter brood, tarwebrood, dat stond al heel vroeg in veel hoger aanzien bij de elite dan roggebrood. De elite dacht dat bruin, vezelrijk, zwaar brood ongezond was voor hun fijne gestel. Dat ze dat niet konden eten. Dat was voor arbeiders en voor paarden en honden.
Nou, ik sta er heel anders in. Ik ben dolgelukkig dat hier een beetje roggebrood op de plank ligt. Waar komt dit roggebrood vandaan, Martine?
Nou, dit is toevallig Fries roggebrood dat ik heb meegenomen uit Franeker. Maar roggebrood heb je vooral in het oosten van Nederland, in het noorden van Nederland, zuiden van Nederland is dat heel veel gegeten. Aan de westkust werd al vroeg veel meer tarwebrood gegeten.
Wat me meteen opvalt, het is...
Het valt gewoon uit elkaar, het is heerlijk.
Het valt uit elkaar, het is best zwaar. Weet je,
het is eigenlijk meer gekookt dan gebakken. Het wordt op een hele lage temperatuur heel lang gebakken.
Het plakt ook altijd nog een beetje.
Dus het is ook helemaal niet gerezen.
Er zitten ook hele kernen nog altijd een beetje in. Ik vind het is duidelijk zoeter dan dat zuurdesembrood dat we net hadden. Maar er zit überhaupt wel een soort... Ja, iets zoeters in, vind ik.
Het heeft eigenlijk meer met de plakrijst van sushi te maken dan met gerezen brood. Eigenlijk.
Bijna wel.
En het was natuurlijk super voedzaam. Ik bedoel, we weten nu dat het heel gezond is. Daar waren mensen misschien toen iets minder mee bezig. Maar dat het voedzaam is, dat wisten we wel. Mensen aten vroeger trouwens ongelooflijke hoeveelheden brood. Hè? Toen het echt nog basisvoedsel was, aten mensen wel een halve kilo brood per dag.
Ja, maar moesten ook veel harder werken dan de kantoormensen van nu natuurlijk. Ja. Fysiek werken.
Ja, dus mensen die fysiek werk deden, die aten dit.
En dan hebben we het over de tijd.
Nou, eigenlijk vanaf de Romeinse tijd, de middeleeuwen, als je dan hier in het westen het wil bekijken, dan is zeg maar het meest zuiver gemaakte tarwebrood, dat is voor de hogere klasse. En dan naar beneden toe kom je uiteindelijk bij... havenpap en
pannenkoeken, boekwijd.
Dat is ook allemaal non-gluten trouwens. Dus ja, er is gewoon een enorme... En als mensen dan wat geld hadden of een feestje hadden... dan kochten ze misschien eens een mooi tarwebrood. En wat je dus ziet, er wordt ook voortdurend van alles doorgemengd. Door het roggen werd misschien ook wel weer bonen gedaan. En weet je, dat blijft er nog wel plakken, denk ik.
Wat voorhanden was. Ja. Dan kreeg je tegen 1800... of aan het einde van die middeleeuwen kwamen de aardappelen ook op. Dus aardappelen en brood, dat waren het basisvoedsel.
Ja, de zetmeelleveranciers.
Ja. Maar daar begon ook wel, er zat ook wel veel ellende achter. Want je hebt hier gewoon rond 1850 nog hongers nodig gehad. Omdat aardappeloogsten mislukten, zelfs roggenoogsten mislukten. Heb je nog enorme opstanden gehad in... We hebben het nu over rellen, maar toen zijn er in Groningen, geloof ik, 10 doden gevallen. Omdat de plunderaars werden aangepakt die bakkers overvielen.
En een broodoproer, zou je kunnen zeggen.
Broodoproer, ja, het wordt beide wel genoemd. Aardappeloproer, broodoproer. Dus toen kregen ze ook wel door van dit is belangrijk om hier iets aan te doen.
En je zit dus dan echt al in de situatie dat brood, zetmeel, dat inderdaad gewoon de leverancier van energie is voor eigenlijk de gehele bevolking.
Ja, nou ja, het was, als je ziet wat we nu eten, hoeveel er in de supermarkt ligt en wat het aanbod is. Dat is natuurlijk gigantisch. Niet alleen in overvloed, maar ook in variatie. En toen was het een heel beperkt dieet.
Ja, alleen bij de koning, ook in de middeleeuwen en later natuurlijk ook. Daar heb je een eindeloze variatie van puddingen en pasteien en soorten brood. Maar dat was heel uitzonderlijk.
Ja.
En als we dit Nederland van de eerste helft van de 19e eeuw bekijken, is het dan zo dat mensen hun eigen graan, zeg maar... produceren en naar een molenaar brengen om daar een brood van te laten bakken. Dat is het
de
verhaal dat
ik ken. De meeste woonden in de steden natuurlijk in Nederland.
Maar goed, als
er wonen natuurlijk nog heel veel mensen op het platteland die zelfvoorzienend waren of in een kleine kring zelfvoorzienend waren. En in de steden had je inderdaad dat tarwebrood. Maar dat had weer zijn eigen problemen, want als je, er was helemaal geen toezicht bijvoorbeeld op hygiëne of veiligheid. Er waren in de middeleeuwen wel gildes, maar er werd ook gesjoemeld. Dus als je pech had, zat er gips door of zand. En
dat kunnen we trouwens ook nog noemen. Dat roggen, dat is heel voedzaam en het groeit goed. Het rijst helaas niet, maar goed, het is toch lekker brood. Maar dat heeft nog één nadeel. Dat daar ook een hele giftige schimmel op kan groeien. Er wordt toch brood van gebakken. En dan hele volkstammen gaan tegen de vlakte. Of ze worden allemaal erg ziek. Of ze gaan
dood. Broodschimmel is altijd een... Want je kan nog steeds eigenlijk van oud brood zou je nieuw brood kunnen bakken. Dat kun je gebruiken. Maar de angst bij bakkers dat daar schimmel in komt is zo groot. Dat het daardoor ook heel lang verboden is. Dus eigenlijk, dat doe je niet. Je gebruikt geen oud brood.
Het enige om dat te voorkomen is om het dan dubbel te bakken. Dan krijg je dus biscuit. Dubbel gebakken. Hè. Dan is het zo droog, dan groeit bijna niks meer op. Maar gewoon brood is natuurlijk best vochtig. En dat is ideaal voor schimmel.
Want we hebben met brood een uitvinding waardoor ons deeg eigenlijk wat langer houdbaar is. Want het is...
De pap is langer houdbaar, zou je kunnen zeggen.
Maar ook op een gegeven moment komt de houdbaarheid van brood in het geding.
Ja, dat zijn nog wel een paar stappen. Maar in elk geval, wat ze na die broodoproer verandert er wel iets. Ten eerste zijn wetten en regels altijd belangrijk, gek genoeg geweest. Hè? En de vaste broodprijs wordt afgeschaft. En er was tot dan toe een soort belasting van molenaars op voorraden van meel. Dat wordt afgeschaft. En dan wordt het ineens interessanter om op grotere schaal brood te bakken. En tegelijkertijd moet er iets aan die armoede en aan die wantoestanden ook in de steden worden gedaan. En dan is er een Amsterdamse arts, Samuel Sarfati. En die bedenkt eigenlijk, we moeten een broodfabriek hebben. We moeten gewoon grote fabrieken hebben, zodat de voedselvoorziening wordt veiliggesteld, ook voor de armere bevolking, en brood goedkoper kan worden.
En dan heb je het over 1850, 60?
1856 geloof ik dat de eerste broodfabriek begon. En dat werd natuurlijk in heel Nederland snel overgenomen.
Geniaal idee.
Ja, want dan wordt eigenlijk die industrialisering van de maatschappij wordt eigenlijk hier gaat vanaf nu hand in hand met het maken van brood.
Nou, en het kan dan ook, want dan de machines komen op de mechanisering. Brood is eigenlijk ideaal voor massaproductie, want meel kun je opslaan en vervoeren. En er reden vanaf toen broodwagens door de stad die dat verkochten bij de bevolking. Dus, dat...
ja, dus die trend die eigenlijk bij de Egyptenaren al was ingezet, namelijk je kunt het opdelen in losse stappen. Dat kun je met heel veel mensen kun je daar aan de lopende band zetten, bij wijze van spreken. Maar je kunt het ook marginaal doen.
En ja, dan... en dan is er ook nog een kleine chemische revolutie. Dat het zo rond 1860, toevallig rond die tijd, is het echt vrij goed mogelijk om gist goed te isoleren. Dus dan heb je die zuurdecem en die rare pap van bacteriën en gist. Die heb je dan niet meer nodig, maar dan heb je ineens zuiver gist.
Nu moet ik niet vergeten om dat theelepeltje zout er nog bij te doen. Anders hebben we straks smakeloze lava. Zo. Dat kneden we nog even door. Zo, nou, maak mooi de bal van. Dit mag nu rustig gaan rijzen. Klein beetje olijfolie in de kom. Zodat het niet gaat plakken. Dat is eigenlijk het enige waar het voor is. Zo, dan doe ik er een theedoek overheen. Je kan ook huishoudfolie gebruiken. En dan zet ik het op een warme plek. Nou, kijk of hij over een uurtje in volume is verdubbeld.
En dit wat hier op de keukentafel van Jigal Krant gebeurt, dat gebeurde in die broodfabrieken dus, stel ik me voor, met grote trays vol met rijzend deeg en wat in bakblikken misschien toch ja, nog met de hand gedaan werd misschien. Maar...
Nou ja, je ziet hier eigenlijk al het begin op tafel liggen. Zie je dit witbrood? Dat is eigenlijk... Ja,
het trekt me het minst van alle broden die hier zijn uitgesteld.
Je bent een moderne man.
Ja, ik heb ook een opvoeding gehad. En daarin had witbrood een hele kleine rol. Zeg ik eerlijk. Maar er liggen hier inderdaad gewoon twee witte boterhammen. Zoals
kijk, jij bent opgegroeid in een tijd waarin we wisten dat bruinbrood... Of niet alleen bruin, maar het moest ook nog volkoren zijn dat dat gezond is. Maar dit was natuurlijk een fantastische uitvinding. Want we hadden altijd dat hele zware roggebrood gehad. Of we hadden kwalitatief niet al te goed brood gehad. Er werd ongelooflijk mee gesjoemeld. Dat was echt een probleem. Je kon ziek worden van brood. Hè? En toen kwamen er ineens fabrieken waar toezicht op was. Dat werd ook officieel geregeld in wet en regelgeving.
Maar was dat altijd witbrood al eigenlijk?
Witbrood werd toen steeds populairder. En helemaal, dat kreeg door de Tweede Wereldoorlog en dat Zweedse brood dat zogenaamd uit de lucht kwam vallen, nog een mythischer status dan het al had. Maar ineens was witbrood dus voor het volk, voor iedereen.
En ik zie hier ook in het brood dat ik zeg maar ken van de keukentafel vroeger. Het heeft gewoon zijn vorm, een beetje rechthoekige vorm met die ronde bovenkant. Daarin, dat
kan zo het tosti-ijzer in.
Ik wou het zeggen, maar het is pas een inzicht dat ik niet zo lang heb. Maar dat is eigenlijk gewoon de vorm, want ik dacht nooit echt diep na over brood. Maar dat is de vorm van het bakblik waar het
nou
waar
ja,
het zit.
Ja, maar wat Hendrik al zei, de Egyptenaren hadden al een soort bloempotten waar ze brood in bakten. Je kan in een pan bakken, je kan in blik bakken. Maar dit is wat wij natuurlijk goed kennen.
En waar ik dus een beetje mijn neus voor ophaal, gewoon omdat het witbrood is. Maar gewoon alle principes die hierin zitten in het tot stand komen van dit brood, is wel echt een zegen geweest voor de broodvoorziening voor de hele samenleving.
Ja, er wordt nu enorm op afgegeven. En dat is ook op zich niet zo gek, want je had in de jaren 60 had je kingcorn. Dat was van dat witbrood, dat kon je eindeloos bewaren en dat was... Ja, niet vers, maar mals noemden ze dat. Dat kon je gewoon heel lang goed houden. Maar daar werden toen in de loop van de jaren toch wel vragen over gesteld. Want hoe kon dat in godsnaam zo lang goed blijven? Nou ja, omdat er allerlei vetstoffen in zaten bijvoorbeeld. En daar werden tot in de Tweede Kamer werden daar vragen over gesteld. Of dat nou eigenlijk wel gezond was.
Veel controleerbaarder.
Dus hè, met de opkomst van van dat bewustzijn over gezonde voeding... Is dit brood in discrediet geraakt?
Ja, want er zitten minder restelementen, voedingselementen in. Maar het belangrijkste is dat er geen vezels in zitten. En dat is weer slecht voor je darmen.
Geen vezels, geen... Nou ja, kijk, vezels zijn gezond, maar de alle vitamines en mineralen die zitten... Ja, daar heb je die hele korrel eigenlijk voor nodig om die te bewaren. En nu is het nog steeds zo dat in die fabrieksmatige processen vaak gescheiden wordt. Dus worden die vezels later weer toegevoegd. En het is van nog later dat je dus ook weer bij de molenaar die hele korrel laat, steen gemalen en zo. Dat is dan weer heel erg nu.
En is die individuele korrel die er dan nog in zit, dat is een soort bewijs van, dat is het veertje op het ei, zeg maar. Dan zie je dat het echt van de molenaar.
Maar dat jij hier zo op neerkijkt, dat is iets dat komt doordat wij nu weten dat volkorenbrood gezond is. En omdat we nu weten wat er in wat de nadelen van die industrialisatie waren. Namelijk dat je ook van alles door dat brood kon mikken waar we niet op zaten te wachten.
Maar
dat maakt, dit geen,
was,
dat maakt het geen slecht brood.
Nee, ik
dit is goed brood. Er is hier echt niet zoveel mis mee.
Ik krijg een nieuw respect voor het brood. Want ik kom gewoon tot het inzicht dat het eigenlijk het meest efficiënte brood is misschien. Gewoon, dit is minimaal brood.
Is ook goedkoop brood, hè? Dit hele brood kost 80 cent. En dat fantastische zuurdezenbrood waar wij zo hoog over opgeven, dat kost 5 euro.
Ja, wat een verschil.
Dus brood is ook cultuur.
Oké, dit is altijd een spannend moment. Nou, ziet er mooi uit, toch? Hij is mooi verdubbeld in volume. Hij voelt ook, luchtiger aan. Nou, dit verdelen we even in porties. Ik wil lekker grote lafbasis. Ik maak er 4 bolletjes van. En die laten we dan nog even 10 minuten rusten.
Een paar keer in de geschiedenis heb je een soort omkering van de waardering voor wit en bruin. Dus donker brood voor het volk, wit brood voor de elite. En dan is wit brood voor iedereen beschikbaar. En ergens in de jaren 60, als ook de macrobiotiek en zo opkomt en steeds meer mensen met zich een beetje zorgen beginnen te maken over het milieu en over pesticiden en dat soort dingen, dan gaan mensen weer dat bruine brood opnieuw waarderen. Maar dan is dat ineens het elitebrood. En nog steeds is geloof ik iets van 17% van de broodverkoop is witbrood.
Maar is ook onovertroffen als je hagelslag wil eten, vind ik. Witbrood met hagelslag
Ik kreeg het dus thuis niet. Maar altijd als ik bij vriendjes of vriendinnetjes ging spelen en mocht blijven eten, dan pakte ik toch de witte boterham met chocoladehagel.
Nou inderdaad. Jij was misschien zo'n jongetje dat brood van Paul Anee kreeg.
Nee, zover ging het denk ik niet.
Hier in Amsterdam had je in 1966 de bakker Paul Anee. Die begon met biologisch volkoren brood. Die hebben ook die antroposofische letters. Maar door dat brood te eten zeg je ook iets over je identiteit. Wie je bent, waar je voor staat in deze wereld. En dat is eigenlijk echt iets van de laatste halve eeuw. Dat sinds we eten en brood in overvloed hebben, kun je er iets van vinden. En kun je keuzes maken en laten zien tot welke stand je behoort. Of tot welke klasse of wat je aanhangt.
Ja.
Intussen ging die ontwikkeling in de supermarkt ook gewoon door. En je herinnert je misschien nog Tarvo. Het was echt een broodmerk. Dat bestaat trouwens al vanaf 1933. En het is op sterven na dood. Maar het bestaat nog steeds. En Waldkorn, dat is veel moderner. Jij noemde ook al het pandabrood. Dat zijn fabrieksuitvindingen. Meel mixen. Die bakkers gewoon gebruiken om merkbrood van te maken. En daar kan je dan weer van alles van vinden. Want dat Waldkorn bijvoorbeeld.
Dan word je dan weer het verhaal dat het stiekem bruin is, zeg maar.
Stiekem bruin.
Dat het niet het goede bruin is.
Het is hartstikke donker. Maar dat donkere, dat komt van gebrand mout. Dus niet van wat sommige mensen denken van volkoren. Dus Waldkorn is ook niet een graan. Dat is een bedenksel van marketeer die
Het klinkt lekker robuust, Waldkorn.
Heel Duits ook. Moet goed zijn.
Maar nu zijn we dus op het punt gekomen dat we weten dat volkoren brood gezond is. En dat ook supermarktbakkers en andere bakkers heel erg proberen om ons op te voeden in die volkoren trend. En er is zelfs nu regelgeving die voorschrijft dat er ook echt 100% volkorenmeel in brood moet zitten als je er volkoren opzet. Maar nu hebben ze een probleem met dat Waldkornbrood. Want hoe leerden ze ons dat eten als ze dat volkoren moeten maken? Want wij zijn gewend aan dat zachte, malse brood.
Dit is wel een goed punt. Want als ik in de supermarkt sta. Ik bedoel, dus je kunt niet alleen op je ogen afgaan. En dus inderdaad, de heuristiek die ik voor mezelf heb, is dat ik gewoon tegenwoordig kijk, staat er volkoren op? En als dat het geval is, dan neem ik het mee. En als het er niet op staat, neem ik het eigenlijk niet meer mee. Is dat nou, als ik volkoren wil eten, dus ik wil wel die vezels, en ik besef, ik ben een product van mijn tijd, maar ik wil volkoren, dan is dat wel een goede stelregel? Als je...
Ja, dan moet je dus op het etiket kijken. En als er volkoren op staat, moet er nu ook echt volkoren in zitten. Als er zuurdesem op staat, moet dat ook echt gemaakt zijn met een zuurdesemcultuur. En er mag niet zomaar een poedertje in zitten.
Nee,
met
was in
zuurdesem.
Egypte was dat heel anders natuurlijk.
En al het andere dat er omheen staat, dat is afleiding. Want ja, je kunt de gekste dingen tegenwoordig. Dan ja, Drents bruin brood zie ik dan liggen. En dan denk ik, ja, ik heb nog nooit van Drents bruin brood gehoord. Maar ja, het klinkt
het is
wel
niet
rustiek.
Volkoren, dus
dat nou ja, zo kwam ik op dat oerbrood. En dat lijkt eigenlijk meer op dat best geciviliseerde gerezen brood dan oerbrood zoals dat door die natuurviers in het vuur werd gegooid. En je hebt, nou, je moet.
Nee, maar dat heet al een oerbrood, omdat daar al die oude granen spelt. Is natuurlijk ook heel populair. Eenkoorn.
Jij denkt dat oude granen zijn, maar dat zijn natuurlijk ook eindeloos doorveredelde commerciële granen inmiddels. Dus er zijn allemaal geen oude granen meer. Hoewel, kijk, tegenover die supermarktbakkers, die, dat wil ik nog maar even benadrukken, helemaal niet slecht zijn. Hè? Je kunt in elk geval lezen ook op het etiket wat erin zit bij de bakker om de hoek. Weet je niet wat erin zit? Nee, dat is zo. Die hoeft het niet op zijn brood te zetten. Die moet je maar op zijn blauwe ogen geloven. Maar daartegenover heb je sinds een jaar of 20 eigenlijk die opkomst van die moderne zuurdesembakkers overal ter wereld die naar elkaar kijken ook en bij elkaar op bezoek gaan. En ja, weer zich heel erg op, hier staat het ook, brood in zijn meest pure vorm. Dus daar zitten dan geen broodverbeteraars in, geen vetten die het brood
nee, maar dat is wel
maken.
Interessant, want Jigal Krant zei het ook. Zout is eigenlijk ook al een broodverbeteraar.
Zout zit er eigenlijk alleen ja, in Toscane zit geen zout in het brood en dat is dan ook meteen niet te vreten.
Maar eerst gaan we deze prachtige grote wok andersom op het gas zetten. En zo kunnen we een beetje die bolvormige ovenplaat nabootsen die ze in het Midden-Oosten gebruiken. Ik zet hem op de kleinste pit. In het begin zette ik hem juist op de grootste pit. Maar dan krijg je dat deze buitenste randen heel erg heet worden, maar de bovenkant niet. Nu verdeelt de hitte zich mooi over de wok, die je overigens niet meer kan gebruiken. Hè? Tenminste, alleen maar op deze manier. Maar de binnenkant die gaat helemaal kapot door het vuur. Auw. Nou, hij is nu al redelijk heet. We gaan hem lekker op hoog vuur laten staan terwijl we de laffa uitrollen. Kijken hoe die bolletjes toch ook weer zijn toegenomen in volume. Soms niet. Kijk, ik rol hem uit en dan steeds verplaats ik hem en draai ik hem een kwartslag. En dan krijg je vanzelf een mooie ronde koek. Het begint erop te lijken.
Maar Martine, er zit nog wel iets geks in al die moderne opwinding. Want ja, zelfs de gluten, die ik nu begrijp als een essentieel onderdeel in het opkomen van het brood, letterlijk. Die zijn nu ook al verdacht.
Ja, brood is in algemeenheid een beetje verdacht geraakt. Of extra verdacht geraakt zo rond 2010, 2013. Toen had je wat boeken verschenen over de tarwebuik.
Oh, ja.
Je had de voedselzandloper van die Chris Verburg. Paleo kwam ook een beetje op. En wat heel veel mensen toen begonnen te geloven was dat je buikpijn krijgt van brood. Dat je er moe van wordt. Je wordt er natuurlijk sowieso dik van, want er zitten koolhydraten in. Het was trouwens ook helemaal geen normaal voedsel voor mensen om te eten. Want in de oertijd werd gezegd, aten mensen toch ook geen brood. Dus brood werd een beetje verdacht en de broodconsumptie nam zelfs een beetje af. En daarmee wil ik niks afdoen aan wat ook echt bestaat hoor. Je hebt celiakie, dat zijn mensen die echt niet
ja,
tegen...
Ja, ik ken wel mensen, ja, die hebben het echt, ja, dat is echt...
En dat is heel naar. Je hebt ook wel zoiets als glutensensitiviteit, dus mensen die er gewoon misschien iets minder goed tegen kunnen. Maar er waren ook heel veel mensen die ineens... Ja, brood mede alsof het levensgevaarlijk
was.
Ja,
het was een soort ideologische wending. Ineens was graan en brood stond in een beetje in kwade reuk. En er werden dan vaak allerlei argumenten bij bedacht die meestal niet klopten.
Nee, maar wat natuurlijk wel klopte was, we zijn in de loop der tijd ongelooflijk veel meer meel gaan eten. En niet alleen door brood, maar ook pizza, koekjes, overal zit... zit dat witte bloem in.
Ja, witte bloem ook vooral. Hè?
En dat het voedingscentrum adviseert geloof ik om ongeveer 5-6 boterhammen per dag te eten. En dat is op zich niet erg. Maar als je de hele dag door pasta, pizza, brood, koekjes eet. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je op een dag buikpijn krijgt.
Ja, het zijn ook al lege calorieën. Natuurlijk.
Het zijn lege calorieën. Maar je hebt het interessante is wel dus dat aan de ene kant... brood een beetje verdacht werd. En aan de andere kant juist die hele cultus rondom dat ambachtelijke luxe brood is gekomen. En dat laatste neemt nu toch wel een klein beetje weer de overhand. En de broodconsumptie stijgt ook weer.
Je moet ook wel van goede huizen komen om een brood van tafel te krijgen. Gegeven deze hele lange geschiedenis. Ik bedoel, het zit zo in onze... cultuur en in ons...
Ik las wel een leuk boek van een Amerikaan, William Rubel. En die plaatst dat heel erg in die culturele context. Dus die schrijft op een gegeven moment ook... als je nu bij iemand thuis komt eten... en die zet wat van dat prachtige ambachtelijke brood op tafel... je hoeft het niet eens te eten. Maar je laat eigenlijk al zien wie je bent... door dat mooie brood op tafel te zetten. Dus het is een... Het is meer een statussymbool bijna dan een voedingsmiddel.
En ik vraag me af gewoon alles. Ik denk even terug aan het bakkerijtje in Pompeji. En wat jullie vertelden over al die lekkere toevoegingen daarin. Van dadels tot misschien een lekkere olijven.
Stukje worst.
Of het toen ook niet misschien een beetje zo ging. Dat er mensen misschien hele intense emoties voelden over wat nou het beste brood was.
Je hebt natuurlijk ook nog de hele religieuze kant van brood. Met dat bij de katholieke mis is het brood, wordt het lichaam van Christus. Dat is dan
geeft ons heel ons dagelijks brood.
Geeft ons heel ons dagelijks brood. En het interessante is dat het dan ongerezen brood is. Waarom dat eigenlijk is, dat weet ik eigenlijk. Oh ja, omdat het natuurlijk met Pasen is het laatste avondmaal. En dan eten de Joden ongerezen brood vanwege Egypte. En dat is er natuurlijk ingebleven.
En nu de magic. Kijk, op een of andere manier moeten we deze flinterdunne pannenkoek op die gloeiend hete wok krijgen. Als ik die nu optil en hem erop probeer te leggen, dan krijg je plooien. En die kan je ook niet meer recht strijken, want het zuigt zich meteen helemaal vast aan de hete pan. En daarom, en dat zag ik op de markt ook in Tel Aviv, gebruiken ze een kussen. Nou, je kan er gewoon je eigen ronde kussen van de bank voor gebruiken. Maar ik ben gaan zoeken op eBay en daar vond ik mijn echte, authentieke jemenitische kussen. Nou, daar ligt hij dus nu op. En dan gaan we nu proberen hem er in één keer op te smijten. Komt-ie. En dan zie je dus meteen, kijk, die bellen omhoog komen. En dit duurt nou echt 20 seconden. En in het begin bakte ik hem op twee kanten. Maar toen ik nog eens een keer goed keek naar die Druzische dames op de shoek, zag ik dat zij het maar aan één kant deden. En inderdaad blijft de lava dan soepeler, flexibeler, kan je hem beter oprollen. En ja, hij is zo dun en die wok is zo heet... dat hij nu al gaar is.
Maar als het gaat over een goed verhaal bij brood... dan is dit er ook wel eentje, toch? Je voelt hier ook de geschiedenis... maar dat wordt bijna onderdeel van het eten ook uiteindelijk. Dat als je de soek en de Druzische vrouwen die het maken... en de lange geschiedenis ervan.
Zo zijn de Italianen er heel goed in geslaagd... om ciabatta tot het nationale brood... verheven te krijgen, terwijl dat gewoon door een handige bakker pas in 1982 is bedacht.
Wacht even, ciabatta is in 1982 bedacht?
Ja, de Italianen maakten zich een beetje zorgen over het binnendringen van de baguette in de Italiaanse eetcultuur. En toen was er in de buurt van Venetië een bakker of een molenaar, die twee strijden nog steeds om de eer, bedacht van, nou, we moeten ons eigen nationale brood hebben. Want elke regio heeft daar zijn eigen brood, waar ook helemaal niks mis mee is. Maar die bedacht ciabatta, dat is het Italiaanse woord voor pantoffel of slof. Zo ziet hij er ook uit. En zo denken wij van dat het traditionele, Hè, dat moet wel een eeuwenoud Italiaans brood zijn. Niet dus. Brood is echt een kwestie van een goed verhaal.
Ik moet even goed gaan overwegen of ik wel weer een... Want nu ik dit weet, valt iets van de mythe van de ciabatta ook alweer, zakt ook alweer een beetje in elkaar voor mij. Maar dat is misschien onterecht. Ik bedoel, het is nog steeds een lekker Italiaans smakend.
Maar je kan het nog steeds zien als een symbool van inventiviteit natuurlijk.
Ja, dat is ongetwijfeld waar. Intussen is dit broodje bij Jekyll Krant echt klaar om op te eten. Oerbrood, dat wordt vast ook op een traditionele wijze verorberd.
Nou, er zijn twee manieren om lava te eten. Als een tortilla, dan vul je de lava met de shawarma, met labanet en zaatar of met wat dan ook, falafel. Of je scheurt een stuk af, zoals ik nu doe, en haalt het bijvoorbeeld door de hummus. Nou. Je moet zelf natuurlijk geen peer in de reet stoppen. Ah, heerlijk. Hé, hey, Meijer!
Ja? Oh, je hebt lava gemaakt.
Ja, wil jij wat met Nutella?
Ja.
Daar zijn ze in het Midden-Oosten ook dol op. Kinderen eten lava gewoon heel vaak opgerold met daarin Nutella. Mijn kinderen ook. Is dit genoeg of moet je meer?
Meer. Lekker.
Mooi. Doe mij nog maar een stukje roggebrood.
Ik ga ook nog wat roggebrood eten. En we gaan geen morele oordelen vellen over laffa met Nutella. Want als ik iets geleerd heb vandaag, is dat goed en slecht brood of een goede of een slechte manier om het te eten niet bestaat.
Je hebt goede en slechte bakkers. Maar zolang bakkers niet prutsen met hun brood, heb je ook geen slecht brood.
Nou, eet smakelijk zou ik zeggen, want we zijn nog lang niet klaar hier met al dat brood. Dank je
wel. Een beetje wit brood.
Jij wilt nog wat van dat witte brood? Dat ligt er ook nog, gek genoeg. We hebben nog een hele zak vol. Martine Kamsma en Hendrik Spiering, heel erg bedankt dat jullie over brood en het ontstaan ervan hier kwamen vertellen. Jekyll Krant, heel erg bedankt voor ons het meenemen in het oerbroodrecept. Ik hoop dat de luisteraars thuis lekker kunnen meebakken als ze dit volgen. Dit recept staat ook in het boek TLV, Tel Aviv. Mirjam van Zuidam, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!